Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Door te sporten voorafgaand aan een operatie is veel winst te behalen. Niet alleen is er minder kans op complicaties, de patiënt kan ook eerder naar huis. Chirurgisch oncoloog Boukje van de Heuvel in het Radboud UMC heeft het programma Fit for Surgery bedacht. Wat houdt dat Fit for Surgery in?
Ja, een programma is dat voor patiënten die door middel van een sportprogramma en het verbeteren van hun voeding, stoppen met roken en alcohol, zich eigenlijk beter voorbereiden aan een operatie en daarmee dus ook fitter aan de start zijn van zo'n operatie en daarmee ook fitter uit de operatie komen.
En hoe ben je op het idee gekomen voor Fit for Surgery?
Ja, dat is eigenlijk al een hele tijd geleden ontstaan toen ik nog bezig was met mijn specialisatie tot chirurg en ik merkte dat de manier waarop wij naar patiënten kijken, als dokters, kijken wij veel al naar ziekte en niet zozeer naar hoe gezond iemand is. En toch merk ik als dokter heel erg dat als iemand van tevoren fitter is of gezonder is, beter uit een operatie komt. En ik deed zelf veel aan duursport op de racefiets en ik merkte dat ik allerlei dingen bij mezelf kon doen om mijn uitkomsten te verbeteren. En ik heb toen gedacht, ja, dit is ook iets wat we voor patiënten zouden moeten doen. Ja. Nou, dat was ik gelukkig niet alleen. En er waren in Nederland best een aantal die hetzelfde idee hadden. Dus we zijn eigenlijk langzaamaan met een groep onderzoekers, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, tot dit programma gekomen. En zijn dat dus nu aan het implementeren met zoveel succes.
Ja, want er is afgelopen 2 jaar een proef geweest met darmkankerpatiënten. Wat is daar uitgekomen?
Ja, we zien dus bij operaties die zo'n heel groot effect hebben, zoals bij darmkankeroperaties, dat zijn grote zware operaties, dat mensen normaal gesproken tussen de 20% en 50% kans hebben op een complicatie. En als je nou meedoet aan dat programma, dan zien we dat dat met de helft minder is. Dus dat de helft minder complicaties optreedt. We zien dat mensen sneller naar huis gaan en ook nog nadat ze ontslagen zijn thuis 2 keer zo snel herstellen. We zien dat er veel minder mensen overlijden. En we zien ook dat op de lange termijn de uitkomsten voor de behandeling van kanker verbeteren. Dus dat de kans kleiner is dat de kanker terugkomt. Dus de conditie van iemand als die zo'n behandeling ondergaat, is extreem belangrijk voor de uitkomsten ervan.
Ja, en het zijn dus enorm positieve resultaten. Dus je kan wel zeggen dat het programma zijn effectiviteit heeft bewezen. Gaat het dan nu dus ook landelijk uitgerold worden?
Ja, dat is natuurlijk onze hoop. We hebben nu afgelopen vrijdag een hele belangrijke stap gezet in het Radboud, waarbij we hebben gezegd, oké, die proef van darmkanker is zo positief. Dat willen we ook voor andere patiënten met andere ziektebeelden aan gaan bieden. En dat is nu waar het alle zorgverzekeraars dus een akkoord over hebben bereikt, dat we daadwerkelijk ook dat kunnen gaan doen. En we willen natuurlijk heel graag dat als dat evenveel mooie resultaten laat zien als voor darmkanker, dat we dat kunnen opschalen in Nederland. En zo, het is al zo dat gezien die mooie resultaten bij de mensen met darmkanker, dit programma al loopt in een aantal ziekenhuizen in Nederland. Dus we zijn in het Radboud daar zeker niet alleen in. En op meer plekken in Nederland kun je dat programma volgen.
Mensenrechtenorganisaties hebben forse kritiek op een wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, de mogelijkheid geeft om Nederlandse burgers een online in de gaten te houden. Evelien Austin is directeur van Bits of Freedom. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in?
Ja, het wetsvoorstel dat door het ministerie van Justitie is gelanceerd geeft de NCTV de bevoegdheid om mensen op heel grote schaal op het internet te surveilleren. En, heel in het kort.
Ja, maar wat houdt dat dan in, te surveilleren?
Dat betekent dat het ministerie van Justitie alles wat er op Twitter wordt gezegd, op internetfora, in de commentsecties van de nieuwskranten gaat verzamelen en analyseren.
En wat is jullie kritiek hierop dan?
Nou, dus als je een klein beetje uitzoomt, dan zien we dat de overheid de afgelopen jaren zichzelf alsmaar meer overheids of alsmaar meer bevoegdheden heeft toegekend om mensen in de gaten te houden. De politie heeft meer bevoegdheden gekregen, de geheime diensten heeft meer bevoegdheden gekregen. Dus het is ons helemaal niet duidelijk waarom eigenlijk al die bestaande capaciteiten niet genoeg zijn. En daarnaast, dit soort surveillance van burgers, Dat hoort thuis bij de AIVD. We hebben al een geheime dienst. Daar zijn allerlei waarborgen en toezichten omheen georganiseerd, omdat het een grote inbreuk maakt op het leven van mensen. En die taken horen ook bij de AIVD te blijven. Die horen niet bij een willekeurig ministerie te worden ondergebracht. En ten tweede is ons bezwaar de manier waarop dit gaat. Normaal gesproken geeft een ministerie 4 tot 6 weken... om commentaar te ontvangen op zo'n wetsvoorstel. En de minister heeft nu burgers en maatschappelijke organisaties als de onze 5 werkdagen gegeven. Nou, en daarmee zegt hij eigenlijk, zegt die minister eigenlijk, dat een maatschappelijk debat over dit soort bevoegdheden hem eigenlijk gestolen kan worden. En dat is verschrikkelijk pijnlijk, gezien alle kritiek die er de afgelopen jaren is geweest op overheidssurveillance en alle zorgen die er zijn geuit rondom misstanden die we zien rondom dataverzameling door allerlei overheidsinstanties.
Dus de minister wil er eigenlijk heel snel doorheen drukken voordat we er met z'n allen goed over kunnen discussiëren?
Snel en stilletjes, dat lijkt de strategie, ja.
En moet ik me als gewone burger nu druk of boos maken?
Ja, en niet omdat je iets te verbergen hebt of omdat je denkt dat je iets goed doet of niet goed doet. Het gaat niet om individuen in deze. Het is ontzettend belangrijk in een democratische rechtsstaat dat we als burgers de macht, dus de overheid, voldoende kunnen controleren. En een van de hele belangrijke voorwaarden daarvoor is dat er een goede machtsbalans is eigenlijk tussen de overheid en burgers. Dat burgers dus niet ontzettend transparant worden voor de overheid en de overheid eigenlijk heel intransparant. En dat is wel wat dreigt te gebeuren.
Ja, je had het net al over die termijn, 5 werkdagen, dat is dus heel kort. Heeft Grapperhaus al gereageerd op jullie verzoek om de reactietermijn te verlengen?
Het blijft heel stil in Den Haag. Het is natuurlijk ook nog een beetje vroeg. Ik snap dat de minister andere dingen te doen heeft. Heeft het ministerie van Justitie vandaag een ander voorstel gepubliceerd. Die gaat over gegevensuitwisseling. Daarvoor staat gewoon een gangbare periode van 6 weken... Dus ik hoop dat betekent dat deze 5 werkdagen misschien wel gewoon een foutje zijn geweest.
Het OM eist 12 jaar cel tegen de man die afgelopen jaar in Houten met een bijl op zijn ex-vrouw inhakte. Het was het resultaat van een jarenlange vechtscheiding en ruzie over de alimentatie. Arts Schouten is verslaggever van AD Utrechts Nieuwsblad. Wat is er afgelopen oktober nou gebeurd?
Ja, de vrouw werd op klaarlichte dag op een fietspad bij een school die op het punt stond om uit te gaan van haar fiets getrokken. En met een bijl bewerkt en hard ook. En daar raakte ze ernstig bij gewond. En de man sloeg op de vlucht, achtervolgd door 9 politieauto's. En hij reed uiteindelijk in huis te rijden tegen een muur aan. En later zei hij dat hij naar eigen zeggen een einde aan zijn leven wilde maken.
Oké, dus het was een soort zelfmoordpoging?
Ja, toen hij eenmaal op de vlucht was geslagen,
ja. Ja, en die ex-vrouw heeft het incident overleefd. Hoe gaat het nu met haar en hun kinderen?
Nou ja, het gaat, ze houdt blijvend letsel over aan alles. Het is maar een zeer de vraag wat er wel en niet terug gaat keren. Ze heeft bijvoorbeeld verlamming in haar gezicht, littekens in haar gezicht. En nou ja, dat is ook wat de officier van justitie vandaag benadrukte. De kinderen zullen hun hele leven lang als hun moeder aankijken zien wat hun vader haar heeft aangedaan. En dat betekent dat ze gewoon blijvend last van zullen hebben psychisch.
Ja, en wat heeft die vader daar voor officiële verklaring voor gegeven?
Nou ja, hij zei dat ze hadden inderdaad een vechtscheiding van 10 jaar. En hij zei dat hij op de ochtend dat het gebeurde een uitspraak van de rechtbank kreeg, waaruit bleek dat hij €20.000 kinderalimentatie moest betalen. En dat dreef hem, zo verklaarde hij, tot een wanhoopsdaad. En toen is hij naar Houten gereden om zijn vrouw op te wachten.
Verschillende getuigen hebben verklaringen gegeven over het karakter van de verdachte. Wat is daar uitgekomen?
Nou, dat is heel wisselend. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik hem in de rechtbank zag lopen en bewegen en ik wist niet wat de aanklacht was, zou ik zo een auto van hem kopen. En dat is ook wel het beeld van wat hem geschetst wordt. En anderen verklaren weer dat een hele narcistische man is die altijd voor zichzelf bezig is en daarbij niets ontziend is.
Aan de andere kant, de verdachte had een boodschap over hoe er wordt omgegaan met vaders in echtscheidingen. Wat zegt hij daarover?
Nou ja, hij had letterlijk ook een briefje op zijn telefoon staan waarin hij zei dat, dat je in een onmogelijke positie vaak terechtkomt en dat vaders voor elkaar op moeten komen en voor elkaar dingen moeten regelen als de overheid dat niet regelt. En wat dat regelen is en of dat nou om het uitschakelen van de exen gaat, ja, dat is de vraag. Dat werd niet duidelijk. Maar hij nam wel het woord vrouwenterrorisme in zijn mond tijdens de rechtszitting vandaag.
En hoe loopt het nu verder in deze rechtszaak?
Nou, over 2 weken is de uitspraak en dan moet blijken, de verhalen lopen natuurlijk gigantisch uiteen tussen wat de vrouw verklaart en wat de man de verdachte verklaart. Ja, feit is dat hij natuurlijk haar met een bijl bewerkt heeft. Volgens het Openbaar Ministerie is dat gelijk aan poging moord. De advocaat vond dat allemaal wat te zwaar aangezet, omdat er geen vooropgezet plan zou zijn. Het Openbaar Ministerie zegt, ja, dat plan was er wel. Hij had die bijl en hij had al heel vaak tegen allerlei mensen gezegd dat hij iets met die bijl aan wilde doen. En ja, je rijdt niet zomaar met een bijl naar Houten toe.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.